Frans, de jaren 40 waren voor veel landen en eigenlijk de hele wereld kenmerkend. Hoe was dat hier in Blaricum? Hoe zag dat er toen uit?
Nou, eigenlijk moet je zeggen de jaren voor de vooral. Die zich tekende een grote crisis. De beurzen in de Zwarte Dinsdag had je toen geloof ik. Dat stortte de beurzen in Amerika in 1938. En dat zette in natuurlijk grote armoede, grote werkeloosheid. En ja, en als er dan iemand opstaat die zegt van ik ga het beter maken voor jullie, dan krijg je hele rare, zijn mensen geneigd hele rare dingen te doen. En dat gebeurt natuurlijk ook. Hè. We hebben de Kristallnacht gehad en, in Polen. En toen is die Oostenrijk binnengevallen, Polen binnengevallen. En eerst dachten we allemaal nog van het blijft Nederland, net zoals 1418.
Ja.
Nederland blijft neutraal en dan ontspringen we de dans. En ons leger was er natuurlijk ook totaal niet op voorbereid. Het gebroken geweertje, ik weet niet of je dat iets zegt. Het was tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog een hele grote actie in Nederland. Een grote beweging in Nederland om te ontwapenen. En die droegen dan op hun refrains een gebroken geweertje, dus tegen geweld.
Ja.
En ja. Nou ja, goed, daar ook natuurlijk door de economische toestand waar het land zat. Gaf men liever geen geld uit aan verbetering van het militaire materiaal. En manschappen. Dus dat werd steeds slechter. Nou, toen gebeurde dus op waar iedereen hoopte dat het niet zou gebeuren, gebeurde 10 mei 1940. Dat de Duitsers toch een tijd van de poepen scheet Nederland binnentrokken. Vlak daarvoor, toen die dreiging al zo groot was, ontstond er weer om de Hollandse Waterlinie in werking te stellen. En de Hollandse Waterlinie wil zeggen, dat dateerde nog eigenlijk uit de 19e eeuw. Dat je iedereen nog met paarden en kanonnen door de weilanden moest om bij de vijand te komen. En drones bestond nog niet om een dwarsstraat te noemen.
Nee.
Toen wilden ze een hele stuk onder water zetten. Je hebt nog in Tiel bijvoorbeeld hele sloten, innovatiesloten heet dat geloof ik. Je trekt ze sluizen open, loopt al het land onder. Waardoor het de tegenstander heel moeilijk te door kan gaan. Maar dat heeft gevolgen. Het had ook voor Blaricum veel gevolgen. Dat de Hollandse Waterlinie, die liep eigenlijk, zeg maar, zo hebben we de Hollandse Waterlinie van de Utrechtse Heuvelrug tot aan Eemnes. Dat was de Hollandse Waterlinie. En in Baren, heel Baren, moest geëvacueerd worden. En niet alleen de mensen, ook het vee. Dan hadden we één voordeel, ja verdomd, als elk nadeel heeft ook wel gelukkig zijn voordeel. Ja. Het was in mei, dus het meeste vee liep buiten. En vanuit Baren kwamen er 4000 mensen, ik herhaal, 4000 mensen naar Blaricum toe. Terwijl er een populatie hier waren van nog geen 4000 mensen. Die werden opgevangen op het terrein waar het BVV, RKBVV ook nog gevoetbald heeft op het terrein tussen de Bierenweg en de
Naardenweg.
En bij de Bierenweg, maatje. Dat heet het kermisterrein. Daar werden ze opgevangen, een lange tafel, werden die mensen ingeschreven en die werden naar een gastgezin gebracht. En 4000, dus een verdubbeling van je gemeenschap. Hè?
Ja, ja.
Eten, slapen. Nou, gelukkig kon dat natuurlijk, omdat ik al zei, het vee was op het land. De stallen werden snel schoongemaakt en stro gelegd. En daar konden mensen dan slapen. Het heeft maar heel kort geduurd. Ze zijn hier niet lang geweest. En gaandeweg, toen Nederland gecapituleerd was en die Hollandse Waterlinie niet in werking is gesteld, zijn ze naar misschien een week. 2 weken is alles weer, komt weer veilig terug. Maar ook al het vee was hier gekomen.
Ja.
En het vee werd gedreven op de Meent. En dan moet je denken bij blok 12. En de blok 12 is waar nu Klaasje Vos. Daar, tegenover de theetuin. Theetuin weet iedereen. Klaasje Vos in de boerderij daar met Joke. Daar werd het vee gedreven. En dat moest natuurlijk gemolken worden. En de melkfabriek, de Goede Verwachting. En de Goede Verwachting die zat aan de Eerste Molenweg, tussen de Eerste Molenweg en de Kerkpad. Die had brieven opgehangen. Begin van de meent, mensen, alsjeblieft, melk die koeien ook. Want de boer ging natuurlijk gewoon melken 's morgens. Nou, neem even een paar extra koeien mee die je melkt. En de melk bracht dan, kon ze naar de melkfabriek brengen en bracht ook weer een patiënt op. En dus het gaf nogal wat tumult in het dorp. Ja, dan ontstaat, is de oorlog er. Het ergste van een oorlog is, en dat zei mijn moeder altijd, dat we honger hadden, vond ik niet erg, want daar wen je aan, maar dat je elkaar niet meer kan vertrouwen.
Ja.
Je kon, als ik met kleine kinderen aan tafel zat, kon je niks zeggen. Ja, koetjes en kalfjes, mooi weertje. En wat staat de tuin er goed bij? Ja. En wat is het eten lekker? Maar je kon niet zeggen, heb je gehoord dat die opgepakt is? Of heb je gehoord, die heeft dat gedaan? Dat kon je niet vertellen. Want als de kinderen dat verder brengen, dan bracht je jezelf in gevaar.
Ja.
Dus dat vond ze, heeft ze wel tientallen keren gezegd, dat ik honger had. Jammer, erg, een wenjam. Die angst dat je niemand kan vertrouwen. En dat is een belangrijke begin. Werd ook door razzia's gekweld natuurlijk.
Okay. Waren er veel Joden hier in
het dorp? Waren niet zo heel. Ze waren er wel. Maar niet in grote getalen als in Amsterdam. En nu, ja, iedereen ging onderduiken natuurlijk.
Ja.
En ook jonge jongens die niet naar Duitsland wilden, gingen onderduiken. Er was op een gegeven moment een groep jongeren die zei van, ja, verdikken, ik ben werkloos geworden, ik word achteraan gezeten. Die gingen dan, tussen aanhalingstekens, vrijwillig naar Duitsland. Dat betekende, ze werden niet opgepakt, ze gingen naar Duitsland werken, maar dan waren ze er in een gastgezin. Ze hadden dus niet in kampen. Moesten wel een werk doen en die mochten ook geregeld naar huis toe. Dus dan hebben we tenminste nog. Maar als je niet werkte, dan had je geen geld. Want dan zei ze, ja, je kan werken, moet je Duitsland gaan werken, dan kreeg je geld beuren. Snap je? Dus ze hadden een heel groot machtmiddel, die Duitsers.
Ja.
Maar een van de bestuurlijk is een van de ergste dingen wat er is, dat er een gemeenteraad wordt ontslagen. En ik weet niet of jij de term kent, burgemeester in oorlogstijd.
Nee, maar spreek voor zich, lijkt me.
Ja, nou, want dat is ook letterlijk zo. Hij heeft geen. De democratie is weg.
Ja.
Hij kan niet meer sparren met zijn gemeenteraad. Maar hij moet wel doen wat de bezetter zegt.
Ja.
Als de bezetter zegt, morgen moeten alle radio's ingeleverd worden. Jij schrijft dat op, je plakt dat hierop. Nu zou ik zeggen, stuur een mailtje. Nee, dat ging doen met een plakkaat in het dorp. Iedereen moest zijn fiets en radio inleveren. Dan moest hij dat regelen.
Ja.
Dus die man had een. En het was toen destijds burgemeester Jan Klarenbeek. Was geen leuke tijd. Dat je, vooral voor hem niet. Voor niemand niet. Maar voor hem, hij moest doen wat de vijand zei. En het was in strijd met wat hij wilde voor zijn burgers.
Ja.
Dus dat man kan ontzettend in gewetensnood. Niet alleen burgemeester Klarenbeek. Elke burgemeester die daar voor het karretje stond. Dus en zo hobbelde die oorlog verder. Waar mensen toch al zoveel mogelijk probeerden de zaak in leven te blijven.
Ja.
En hun behoeften te voorzien. Mensen die gingen, werden inventief, er werden schuilkelders gemaakt. Ik weet het verhaal van Slijper, die woonde aan de Dorpstraat, was een Jood, een makelaar. Tussen die balken lagen, tussen de eerste en tweede verdieping, was een balkenlaag van 50 centimeter. Had hij daar een paar planken weggehaald, een matras neergelegd. En als die Duitsers kwamen, en zijn vrouw was slecht of heel traag, dus dan had hij alle tijd om zich te verstoppen. En wat een angst moet je dan hebben, want je weet niet wanneer ze terugkomen, wat hebben ze gezien. Het is een verschrikkelijke tijd, ik hoop dat we het nooit meemaken. En die heeft er al die tijd verstopt gezeten in zijn eigen huis. Dorst er niet naar buiten, werd ook helemaal schuw. Toen de oorlog voorbij was, kwam hij naar buiten, was hij gewoon schuw, mensenschuw.
Ja, als je 5 jaar lang onderduikt.
Ja. Dus, en voor de rest, ja, probeerde iedereen hier in Blarikenveld zoveel mogelijk zijn ding te doen. Met wel altijd die angst dat het zomaar anders kon worden.
Ja, want zijn er kenmerkende, opvallende dingen gebeurd? Waar zaten die Duitsers bijvoorbeeld in?
In de school.
In de school?
In de school.
Oké.
Benaar de school.
Ja.
Die hadden ze gevorderd. Wat Nederheem, het gemeentehuis Doornlaan 50, daar zaten ze ook. En ze zaten hier aan de Franse pad, in het huis waar later Piepers woonden. En natuurlijk A.M. de Jong, de schrijfster van Rijntje Gijs en Bulletje Bonenstaak. Die in de notabene in de gemeenteraad kwam in 38 jaar. En die hebben ze op de professor Vereeslaan met zijn huis notabene door zijn achterbuurman. Die een SS'er was, is die verraden en is die daar neergeschoten in 43. Dus het heeft een hele grote. Het heeft natuurlijk altijd een impact. En ondanks. Ik moet even vertellen, in de oorlog. Aan de bergweg, waar nu zo'n beetje de brandweggarage is, daar had je een zandberg. En daar hadden ze de jongens uit de buurt en iedereen die in de Neng werkte, want in de hele Neng werd natuurlijk volop alle groentes en alles gebouwd om maar een beetje levensbehoefte te voorzien. En die hadden daar in de berg hadden ze een schuilhut gemaakt. En het was Greefkes, die woonde aan de Singel. En hoe ze het wist, zei mijn vader, weet ik, ben ik nooit achtergekomen, maar die wist als de rest hier was. En dan waarschuwen die al die jonge jongens in de buurt. Ja, jonge jongens, alles. Eigenlijk jongens, de mensen die opgeroepen worden naar Duitsland, waren tussen de 20 en de 45 jaar. Was je ouder, was je 50, dan liep je geen kans dat je opgepakt werd. Dan was je niet meer nuttig om oneerbiedig te zijn. Ja. En dan waarschuwde hij die jongens. En dan gingen die jongens en doken dan die schuilkelder in. En leuke, ook een leuke anekdote. De schuilkelder was gebouwd van hout. Wat Joop Lamfe meenam, want die werkte voor de Duitsers op kamp op de Palmkazerne in Bussen. En dan moest hij loodsen slopen. En dan vroeg hij aan die Duitsers, mag ik dat hout meenemen? Ja, moet je met het hout? Ja, maar konijnenhokken timmeren, zei hij. Maar ik wil konijnenhokken timmeren. Nou, neem maar mee. Nou, van het hout, wat hij daarvan meenam, hebben ze schuilhut gemaakt. En dan zaten ze erin, zei Joop er ook in. Zei hij, we hebben die Duitsers mooi te pakken. Hij zit onder hun eigen hout. Ja. Dus men probeerde er ook nog wel wat...
Iets van te maken.
Iets luchtigs van te maken. Ja. Maar ik had begrepen dat het een angstige tijd was. En toen het einde naderde van die oorlog. Want dat is ook wel leuk. Het belangrijke is niet bevrijd op 5 mei, maar op 6 mei.
Oké. Okay.
En het heeft er alles mee te maken. Blaricum zal de vlag op de toren, op de hervormde toren, die is van de gemeente. Maar, en dat stamt nog uit de Napoleontiaanse tijd, want dan kan je rondkijken, een uitkijkpost. Er werden ook luchtbeschermingsdienst werd daar, moesten daar verplicht wacht houden. En als dat in Laren de vlag op de Sint-Jan zou hangen, dan zouden ze in Blaricum ook uithangen. Maar het liep er tegen schemer, liep er tegen donker, en de vlag in Laren hing nog niet. 5 mei. En toen dachten ze, wij doen het ook nog niet. En dat is een heel goede beslissing geweest om dat niet te doen. Want halverwege de torenlaan, tegenover zo'n beetje Nederheem, maar iets meer hierop aan, daar zat nog een hoofdkwartier van de Duitsers, bewapend. Als de Blaricums feest hadden gevierd, dat het de bevrijding was met de vlag voor de dag, dan had je aanname, maar had er hetzelfde kunnen gebeuren als wat er op 7 mei in Amsterdam is gebeurd.
Amsterdam, ja.
He, dat de binnenlandse strijdkrachten de Duitsers gingen bewapen. Tegen ieders wil in hebben ze dat gedaan. En die Duitsers hebben daar hun magazijn leeggeschoten op feestvierende menigte op de Dam. Achter, waarvan een heleboel mensen wegkropen achter het bekende draaiorgeltje.
Ja.
He, maar gelukkig is het hier niet zo ver gekomen. Daarom staat er nog altijd, als je in de kerk komt, de dorpskerk, in de balkstraat, 10 mei 1940... De Heer regeert, en dat met een paar psalmen eronder. Maar dat is mijn slechtste eigenschap, daar weet ik niks van psalmen.
Ja.
Maar dan staat er 6 mei 1945. En hebben ze daar in de balk, in de kerk uitgehouden, als teken van de Blaricum 6 mei 1945 bevrijd is geworden.
Dankjewel, Frans.